Goedemorgen. Mag ik een vraag stellen? Bent u boos geweest vanmorgen? Wees eens eerlijk. Heb je geen woord gehad met je man of met je vrouw? Een van je kinderen? Niets? Dan zijn jullie halve heiligen. Weet je wanneer de christenen het meeste ruzie maken? Op zondagmorgen. U kunt het geloven of niet, maar de statistieken wijzen het uit. Ah, je moet naar de kerk en het is druk. Boosheid. Ik ga spreken over boosheid vanmorgen. En ik was heel erg boos deze week, afgelopen week. Jullie zullen zeggen, wat moet je met die boosheid? Dat zal ik u proberen ook straks uit te leggen, want die boosheid moet een uitweg hebben. Iemand die nooit boos is, die functioneert niet goed. Er zijn van die mensen, die krijg je nooit boos. Ja, ik zou in de leerschool moeten gaan wijzen, want het gebeurt me dikwijls dat ik boos ben. Boos op mezelf, boos op de ander, boos op God. Mag dat? Ja, dat mag. Deze week, of afgelopen week, had ik een afspraak met een gevangene, een ex-psychiatrisch patiënt in Hoogstraten. Weken geleden al die afspraak gemaakt. En het was 17:15, voor die tijd. Gelukkig had ik nog een afspraak in een psychiatrische inrichting in Zoersel. Ik was daar 17:45 ongeveer en ik bied mij aan. En dan wordt mij dood eenvoudig gezegd dat ik niet binnen mag. 80 kilometer ongeveer gedaan en dan. Ik niet binnen, want mijn klant was op afzondering. 5 jaar, 5 dagen in afzondering en hij kan me niet ontvangen. En ik heb door de tralies heen met een van die beambten heb ik gestreden, bijna geworsteld. Ik heb gezegd, maar ik kom van zover en we hebben een afspraak en ik mag niet binnen. Hij had me toch minstens kunnen telefoneren om te zeggen, ik kom niet. Of kom niet, want ik... Goed. Mijn woede zakte al een beetje en ik ben dan weer weggereden. Maar die woede is die dag niet helemaal echt weg geweest. Had ik het recht om boos te zijn? Ik denk van wel. Hoe ga je om met boosheid? Ik ga eerst 4 temperamenten even... Die worden al genoemd reeds door iemand uit de 5e eeuw, namelijk Hippocrates. En ik ga u die 5 beelden laten zien. En dit is ook in de wetenschap, in de geneeskunde nog altijd gebruikt als voorbeeld. Er zijn andere vormen van de mensen klasseren. Maar dit is een van de klassieke wijzen om jezelf beter te leren kennen. En ik ga u 4 personen laten zien. Ja. Kunt u ze allemaal zien? Kunt u ze ook van achter zien? Het cholerisch type, het sanguinisch type, dat zijn de levensgenieters. Dan heb je het flegmatische type en je hebt het melancholische type. En nu zit u natuurlijk met de vraag, maar wie ben ik eigenlijk? Het is een beetje... embarrassant, zouden de Fransen zeggen. Het is echt een beetje moeilijk, want je past niet altijd in dat beeld. Ik weet niet precies welk type ik ben, maar ik loop ze even langs. Waarom noem ik dit? Het gaat erom, ook hoe reageren wij op bepaalde moeilijkheden? Hoe zien wij er eigenlijk uit? Dat hangt er veel van af hoe je omgaat, ook met boosheid. Het sanguinisch type, dat is de grote genieter. Je ziet het daar, hè? Dat is de levensgenieter, dat is de bon vivant, zeggen de Fransen. En Het is het sociaal iemand. Om het bij muzici te houden, ik noem drie voorbeelden van muzici. Dat was de grote componist Paganini. Paganini was een sanguinist. Liep altijd dansend rond en heeft hele leuke en aangename muziek gemaakt. Dan heb je het melancholische type. Ik moet maar altijd eventjes omkijken. Melancholische type, dat is het laatste. Dat zijn van die mensen die lopen altijd gebogen, zo'n beetje, weet je wel. Het is, en u zegt misschien, ja, maar ik ben zo geboren. Die mensen leren ook lopen zo. Hè? Dus, melancholische type. Het is meestal mager, nerveus. Pessimist. Weet je wat het wonderlijk is? Dat deze mensen worden het oudst van allemaal. Dat zou je niet verwachten, hè? Het oudst van allemaal. Dan heb je een derde type, dat is het cholerische type. Dat is in Frans zeggen ze de colère. Dat zijn mensen die vol zitten met energie die eruit moet. En dat zijn agressieve mensen, de driftige mensen. Ze zijn een vaartje buskruid. Kent u ze? Misschien bent u zelf ook wel eens iemand. Als we een componist moeten uitkiezen die echt cholerisch was, dan was dat Beethoven, Ludwig van Beethoven. En dan hebben we nog een laatste type, dat is het flegmatische type. Het flegmatische type daar, de derde. Handen in de zakken, cool, kalm. Kunnen moeilijk met ziekte omgaan. Ze zijn dikwijls hypochonders. Waarom laat ik dit zien? Er zijn verschillende mensentypen. En natuurlijk zit u en ik daar ergens misschien tussen twee types in. Hè? Ik ben niet uitgesproken een pessimistisch iemand. Ik kan niet zeggen dat ik altijd een optimist ben. Maar melancholisch, dat gebeurt. Maar dit zijn de uiterste. Dit zijn bepaalde types en die, dat is goed om een keer daarnaar te kijken. Of goed om jezelf in de spiegel misschien straks te bekijken en te zeggen, waar lijk ik eigenlijk het meest op? We hebben allemaal een temperament en dat is van God gegeven. Maar het is soms moeilijk om daarmee te leven. En dat zou ik in verband willen brengen met boosheid. U bent misschien een beetje verbaasd dat ik daarover spreek, maar ik heb daar veel over nagedacht de laatste tijd. En ik kwam met mezelf ergens een beetje in de knoop, want ik had altijd gehoord, altijd hadden ze me gezegd, dat ik niet boos mag worden. Christenen mogen niet boos zijn. Dat is onzin. Huh? Amen, amen. Maar hoe ga je daarmee om? Ik ga twee gedeeltes lezen. Eén uit Efeze, hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 25 en 27. Tot 27. Efeze 4, vers 25 tot 70. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder met zijn naaste. Omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn? Dat gebeurt door omstandigheden, door een gesprek met iemand. Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet. En de zon mag ook niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet. En laat nooit de zon ondergaan over je toorn. Mijn vrouw en ik hebben een principe en ik wil niet zeggen dat altijd gelukt. Maar we hebben afgesproken, ook toen we trouwden met elkaar, dat we zouden proberen dat als we een meningsverschil zouden hebben, als we ergens ruzie over hadden, dat we nooit zouden gaan slapen voordat het in orde was. En zij is hier als getuige. Ik denk dat het ons heel dikwijls gelukt is, maar het is niet altijd gelukt. De zon is wel ondergegaan of al lang ondergegaan en dan... Ja, dan word je s'nachts wakker en dan denk je, waar zijn we toch eigenlijk mee bezig? En dan is er zo'n hand die naar je toe komt. Is dat niet fantastisch? En dan grijp je elkaar en dan vergeef je elkaar. En dan is de boosheid over. En ik zou graag met jullie willen lezen een wat langer gedeelte, niet te lang. En dat gaat over iemand en die heette Jacob. Jacob is hier niet vanmorgen, nee. Nou, ik weet niet waarvoor, maar dat doet er ook helemaal niet toe. Maar eigenlijk, ja, ik durf dat haast niet te zeggen, ik ben blij eigenlijk dat hij er niet is. Want het gaat niet over hem spreken, maar ik zou gewoon een beetje in de knoop raken. Want het beeld wat we van Jacob hier hebben, dat is nou niet zo erg positief, maar vooral datgene wat eraan vooraf gaat. Maar Jacob was aan de andere kant een bijzonder man en hij heeft ook een andere naam gekregen, namelijk Israël. En toen stond hij die nacht op, Jacob, Genesis 32, vers 22. En hij stond in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaardbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen in de beek overtrekken en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. En toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. En toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. En hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. En toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Zijn naam kennen wij. Exodus 3, vers 14, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh, God. Het gaat hier om God. Die strijd met Jacob. En Jacob noemde die plaats Pniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op en toen hij door Pniel getrokken was en hij ging mank aan zijn heup. En daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot zover het woord van God. Ja, volgende tekst. Hoe ga je om met boosheid en met woede? Er zijn drie mogelijkheden. Je kunt je boosheid richten op de ander, op je naast, die misschien helemaal niet schuldig is, die niets met het probleem te maken heeft. Het tweede is dat je je schuld op jezelf kunt werpen. En het derde is dat je, of je woede, eerlijk gezegd, je woede kunt werpen op God. Misschien verbaast u dat vanmorgen, dat ik zeg, je woede mag je met God delen. Weet u hoeveel keer er in de Bijbel staat dat God boos was? 170 keer. God was boos. Van Jezus kennen we de geschiedenis dat hij de tempelplein opging en hij zag daar die mannen zitten die geld aan het wisselen waren van die Joden, die waren over de hele wereld gekomen met hun geld, met hun monnaie en ze moesten een bepaald schikkel waarschijnlijk hebben om te kunnen verder leven en zijn in Jeruzalem. En wat doet Jezus dan? Hij pakt die tafel en hij smijt die tafel tegen de grond. En dat geld over de vloer. Verbazingwekkend van Jezus. En dat heet dan een heilige woede. Wanneer is onze woede heilig en wanneer is onze woede niet heilig? Het is niet altijd gemakkelijk om dat te weten. Ik weet het niet of mijn woede heilig was toen ik daar voor die poort van de gevangenis stond en niet binnen mocht. Um, Noach, de geschiedenis van Noach kenden we. En voordat God die enorme watervloed stuurt, staat er dat God boos was. Ontzettend boos op de mensheid. En ik heb iets heel speciaals ontdekt in Genesis 4, moet u een keer lezen. Genesis 4, vers 5, het staat daar wel niet zo in onze vertaling, maar u kent die geschiedenis van Kain en van Abel. Hè? Abel heeft een offer gebracht en het werd door God aanvaard en Kain die bracht een offer en hij werd niet aanvaard door God en Kain was zo ontzettend boos. Hij zegt, waarom neemt God dat offer van mijn broer wel en dat van mij niet? Gaan we niet over een theologische discussie houden, maar van Abel wordt gezegd dat hij het overbracht in het geloof. Terwijl Kain eigenlijk alleen maar de dingen van de aarde aan God bracht. Iets wat hij zelf gemaakt had of gemaakt had, wat hij zelf bewerkt had. En dan lezen we dat vlak voordat hij Abel doodt, Kain uitbarst in woede. Genesis 4 vers 5. Abel werd schaapherderlandbouwer enzovoort. Ik ben het even kwijt. Ja, het is iets verder. Waar is uw broeder? Vers 9. En Kain zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Vers 5, ja. Tje. Het was toch vers 5. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. Hij werd toornig. Hij snapte er niets van. Hij was boos. Eigenlijk boos op God. Het was onrechtvaardig volgens hem wat er gebeurde. Maar er staat heel veel meer in die tekst. Er staat hier dat hij rood aansloeg. Maar er staat nog iets anders. Eigenlijk de diepe betekenis, en dat is zo. Toen ik dat voor het eerst ontdekte, dacht ik, ja, dat is zoiets bijzonder. Eigenlijk staat hier dat de neus van Kain vuurrood werd. Zijn neus werd vuurrood van woede. Hebt u wel eens een keer naar uzelf gekeken als u woedend bent? Moet u een keer doen, misschien wordt uw neus ook wel rood. Zijn neus werd helemaal rood. Hij brak in toorn uit. En ik denk aan Job. Job, we gaan daar niet over spreken. Maar Job was ook boos. Boos op God, boos op zijn vrienden, boos op iedereen. En dan lezen we verder wanneer God in gesprek gaat met Job. In Job 32, meen ik. Dan lezen we dat God zegt, Job, je hebt groot gelijk. Die vrienden van jou, daar kun je niets mee doen. Vooral op het moment dat ze daar zaten bij hem, weet u het nog wel, het eerste of tweede hoofdstuk, ze hebben bij hem gezeten, ze hebben niets gezegd, 7 dagen lang. Dat was de beste troost. Hè? Denk maar aan vorige week wat André gezegd, soms is het beter om te zwijgen. Zwijgen. En naderhand zijn ze geredeneerd. Alle theologische redenering, allerlei soorten argumenten hebben ze aangehaald en Job wordt hoe langer hoe bozer en zegt, dit is niet waar, het is niet waar, ik heb niets speciaal fout gedaan. En het was ook zo, maar God wilde hem beproeven. En als hij dan ten einde raad is, dan komt God hem tegemoet en troost hem. Genesis 32. Efeze 4 vers 25. Dat zijn maar een paar versen, maar er staat zoveel in, broeders en zusters. Geraakt gij in toorn, vers 26, geraakt gij in toorn door omstandigheden, word je als het ware meegesleurd in een aanval van toorn, van woede, dan staat er zondig dan niet. Dat is natuurlijk al lang opgevallen, maar er is mogelijk om toornig te zijn zonder te zondigen. Dat is een soort van uitlaatklep. Je kunt zondigen zonder kunt in toorn vervallen, zonder te zondigen. Ik vind dat zo bemoedigend. Dus niet elke keer als ik een keer boos word, en als het ook gerechtvaardigd is, dat ik daarmee zondig. Maar, we moeten onze boosheid kunnen, zoals iemand gezegd heeft, kunnen begrenzen. Weet u wat er staat in Genesis 4, vers 27? Geef de duivel geen voet. Weet u wat de duivel doet als je in woede uitbarst? En het loopt allemaal uit de hand. Dan zet hij een voet tussen de deur. Om te zorgen dat hij altijd toegang heeft. Dat hij altijd toegang heeft. Hij zet een voet tussen de deur. Zo was het ook met Kain. Dat lezen we ook ergens in het Oude Testament. Van Kain wordt gezegd dat de zonde als een roofdier aan de deur lag. Ziet u dat voor? Dat dier dat probeert binnen te komen en het probeert je te verscheuren, want je bent in een slechte gemoedstoestand. Geef je boosheid. Dat is een van de dingen die ik zou willen onderlijnen. En ik zeg het tegen mezelf, ik moest het zelf ook ontdekken. Geef je boosheid ruimte. Geef je boosheid ruimte. Ja, ik heb die een beetje ruimte gegeven dat toen ik daar voor dat hek stond in Hoogstraten. Van die ambtenaar die hem alleen maar zei, dit, de wet zegt dit. Ik werd boos een beetje op hem. Geef je boosheid, geef die ook ruimte. Laat de duivel niet binnenkomen. Geef boosheid ruimte. En ik was eigenlijk verbaasd dat dat ook zo mooi staat. Ik sta hier niet geen dingen te verzinnen, maar die zijn gebaseerd ook op Gods woord. In Romeinen 12 vers 19, daar lezen wij, Romeinen 12 vers 19. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Laat plaats, dat wil zeggen, geef ruimte aan die toorn, aan die boosheid van je. Want dat moet weg. Dat moet uit je binnenste weg, want anders dan vernietig je het jezelf. Er zijn veel christenen die zeggen dan zo heel braaf tegen je van, ja broeder, je mag eigenlijk niet boos zijn, wat er allemaal gebeurt, maar je mag niet boos zijn. Daar heb ik mezelf afgevraagd, maar wie heeft mij gezegd dat ik niet boos mag zijn? Er staat wel, geef je boosheid ruimte. Geef je boosheid ook de tijd. De tijd. Reageer niet onmiddellijk. Maar laat de reactie over een beetje later komen. Bezin u, staat er. Weet u, in Lucas 6, we gaan de tekst niet opzoeken, staat dat Jezus een aantal dingen zegt tegen de mensen. En een van die dingen is, zegt, als iemand je op je wang slaat, keer hem dan ook de andere wang toe. He? Is dat gemakkelijk? Het gelukt me niet altijd, lang niet altijd. Maar weet u, en dat is iets wat in de wetenschap, in de geneeskunde bekend is, er zijn twee centra in je hoofd. Het centrum waar wat reageert op het moment dat iemand boos is tegenover jou, en het andere centrum waar de reactie komt, dat noemen ze de linkerkwap en de rechterkwap in je voorhoofd. En voordat die rechter of linker, een van beide, in actie komt, moet er even een tijdje voorbij gaan. Dus zelfs in ons lichaam is het zo geprogrammeerd dat we niet onmiddellijk hoeven te reageren. Laat even wachten. Dat is niet wonderlijk. Reageer niet onmiddellijk, wacht eventjes en keer dan misschien de andere wang ook toe. En nu ga ik met jullie, ik denk dat ik nog even tijd heb, ik ga met jullie die geschiedenis van Jacob even kort doornemen. Het is het beste dat we die voor ons nemen. Als je de Bijbel hebt, lees het dan met mij mee, want er zijn enkele details in die we, ik weet niet of de bedoeling was dat het, ga je dat laten zien ook of... Ja, want ik denk niet dat iedereen misschien een Bijbel bij zich. Trouwens, kom nooit naar de kerk zonder Bijbel, alstublieft. Nooit naar de kerk zonder Bijbel. Dan moet je niet boos worden op mij. Moet je niet boos worden, maar dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Genesis 32, vers 22. Toen stond hij die nacht op en nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen, enzovoort, enzovoort. En Jacob trekt Jabok op. En wat is er aan de hand? Jacob die komt in contact opnieuw met Esau. Esau is een, ja, zo etter zouden we eigenlijk zeggen. Zo onderkruip, ja. Zo'n gemeen mannetje zo. Hè. En die heeft Jacob nog meer eigenlijk. En dan hebben ze elkaar al meer dan 20 jaar niet gezien. Jacob en Esau, de twee broers. Hè. Er staat in de Bijbel van dat Jacob hield de hiel vast van Esau, want ze waren een tweeling. Hè. Vandaar ook de naam van Jacob, die eigenlijk is iemand die de hiel van een ander vasthoudt. Maar eigenlijk is Jacob ook een hielenlichter. Een hielenlichter. En hij heeft de zegen gestolen van zijn broer Esau. Isaac was blind en hij is bij hem gegaan en hij heeft de zegen, de vaderlijke zegen gestolen. Hij heeft zijn eerste geboorterecht gestolen. En dan komt naderhand, hij heeft zich helemaal omgekleed en met een dierenvel om zich heen waarschijnlijk. En zijn vader die niet zag, die is bedrogen geweest. En dan komt die broer Esau thuis en die ontdekt dan dat zijn beide zegens zijn weg. Hij heeft zijn broer weggepikt, gestolen. En dan, dan eigenlijk is hier iets onbegrijpelijks. Ik ben zelf ook vader. Kinderen, van kleinkinderen. En dan geven ze een naam aan die jongen die geboren wordt. Die noemen ze Jacob. Sorry Marianne, waar zit je? Ik wil niet zeggen dat je vergist hebt, helemaal absoluut niet. Het kan nog vele andere betekenissen hebben. Maar Jacob betekent eigenlijk hielenlichter. Iemand die... En ik denk dat Jacob daarmee geworsteld heeft. Jacob had een identiteitsprobleem. En op den duur kan Jacob er niet meer tegen daar thuis te leven. En hij gaat op reis. En dan gaat zijn oom Laban, lees je dan in het boek Genesis. En Laban die zal hem al eens eventjes goed uitpersen. Hè? En hij moet 7 jaar werken voor zijn eerste vrouw, voor Lea. En hij moet 7 jaar werken voor Rachel. Dat is 14 jaar. En dan stuurt hij hem nog niet weg. Hij heeft echt een slaaf van hem gemaakt. En dan staat er, dan moet hij nog 7 jaar blijven om het land te bewerken. Dat is samen 20 jaar. En ik kan me zo voorstellen dat die Jacob, die was ten einde raad, die was vol woede. En enzovoort, enzovoort. Hij werd zo uitgebuit door zijn oom. En Jacob had een identiteitsprobleem. Welk was het probleem van Jacob? We lezen het in Genesis 32, vers 10. Hij zegt, ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij in uw knecht bewezen hebt. Ik ben te gering. Hebt u ook zo'n minderwaardigheidscomplex? Of is het misschien juist een meerderwaardigheidscomplex? Jacob had een minderwaardigheidscomplex. En ik kan me best voorstellen, het was helemaal misgegaan thuis. En dan komt hij bij zijn oom en dan wordt hij ook nog 20 jaar lang misbruikt door die oom. En dan gaat hij op weg en dan hoort hij dat zijn broer in aantocht is. Nou, die broer die zit natuurlijk vol woede en die zal hem wel eens een kopje kleiner maken. En Jacob, die ziet het niet meer zitten en hij schreef dat uit, ik ben te gering. We hebben hier verschillende mensen onder ons die Frans verstaan, ik denk de meesten toch ook wel. In het Frans, Fransen kunnen dat zo fantastisch zeggen. Eigenlijk zegt Jacob, of zegt iemand tegen Jacob, tu es un con. Weet je wat een con is? Wat is een con? Een stommeling. Tu es un con. En dan is er nog een andere uitdrukking. Het is, tu es un nul. Een nul. Je bent een nul. Je bent niets waard. Dat komt helemaal uit deze tekst naar voren. Jacob heeft zo'n geweldig minderwaardigheidsgevoel. Dat hij is eigenlijk een kom. En ik houd het. Je doet me teken, Evert. Ik kan me nog zo herinneren. Ik heb op een gegeven moment heb ik zo ontzettend geleden ook onder een minderwaardigheidscomplex. Dat is misschien vreemd, je kunt dat misschien niet van mij voorstellen. Maar ik werkte, toen ik bij de IBB werkte met collega's, dat waren supermensen. Supergeestelijk. Super in alle opzichten. Ik genoot er aan de ene kant van, dat waren Zwitsers, dat waren Fransen, dat waren... En ik was algemeen secretaris hier in België en dan hadden we onze conferenties en dan spraken die mensen daar en ik dacht, ja maar zo kan ik helemaal niet spreken. Ik kan niet spreken, ik ben te gering. En er was er eentje bij en dat was een Zwitser, ik heb niets tegen de Zwitsers hoor, maar... Maurice Ray, verschillende van jullie kennen misschien zijn boek wel. Dat is een buitengewoon begaafd man. Maar hij liet het ook wel merken. En als ik bij hem was, dan voelde ik me echt zo'n mannetje, zo gebogen, zo. Hè. En hij liet het me dan ook wel een beetje merken dat ik eigenlijk wel een beetje minder was dan hij. En daar heb ik jarenlang mee geworsteld. En toen is zijn vrouw op een gegeven moment overleden. Toen dacht ik, ik ga een keer naar Maurice schrijven. Ik zeg dat ik er zo onder geleden heb dat hij me eigenlijk zo vernederd heeft. En dat ook zo liet merken. En ik heb hem een brief geschreven. Liefdevol. Ik kreeg een buitengewoon liefdevolle brief terug. Buitengewoon liefdevolle brief. En hij zegt, ik ben me dat helemaal niet van bewust geweest. Dat ik je zo behandeld heb. Ik was er zo blij mee. Ik zou nog een ander voorbeeld kunnen noemen. Mijn zuster. En dan ga ik langzaam naar de tijd. Ik heb een zuster, die is nog een jaar jonger. En ik ben de oudste van 5 kinderen. En mijn ouders, vooral mijn moeder, was bijzonder blij dat ik geboren werd. Dat ik een jongen was. Want ik moest een jongen zijn. En toen is mijn zuster geboren, minder dan een jaar later. En mijn moeder kon dat niet aanvaarden, dat een meisje was. Dat ben ik pas later aan het weten gekomen. Wat een familiedrama. En ik vond die houding van mijn zuster tegenover mij eigenlijk niet leuk. En toen, ik geloof dat zij al getrouwd was en ik was ook al getrouwd, hebben we een keer met haar gesproken. En zeggen, Loes, zo heet ze, Loes, heb je iets tegen mij of zo? Heb je iets tegen mij? Oh, ik heb er een brief geschreven, geloof ik. En toen kreeg ik het antwoord terug, maar eigenlijk had ik een jongen moeten zijn. En ze hebben jou altijd voorgetrokken. En ik kwam op de tweede plaats en dat kon ze niet verwerken. Toen heb ik tegen haar gezegd, Loes, je bent voor mij net zoveel waard als alle anderen. En dat kon ze bijna niet geloven. En sindsdien hebben we zo'n verhouding. En ik ga langzaam aan het eindigen. Jacob had een minderwaardigheidscomplex. En dat staat hier ook in die Bijbel, want het gaat hier om God zelf, volgens de Joodse rabbijnen ook. Dat Jacob, die worstelde met God. Hij worstelde met God. Eigenlijk staat hier van, Jacob ging door het stof. En hij zei, God, ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. Dat u me laat zien dat ik wat waard ben. En dat brengt me eigenlijk min of meer tot mijn laatste gedachte. En dan zegent God hem. Dat was in Pniel. En de Bijbel zegt, hij zag God van aangezicht tot aangezicht. En werd op zijn heupspier geslagen. Hij heeft kreupel geworden in het leven. Maar hij is een ander man geworden. En toen kwam daar nog die Esau. En die Esau die ontmoette hij een van de dagen daarna, hoofdstuk 33. En weet u, nadat Jacob die zegen van de Heer had ontvangen, zegt: je bent echt heel veel waard in mijn ogen. Ik zegen je. En dan, wanneer dan die twee broers elkaar ontmoeten, dat is zo prachtig. Dan vliegen ze elkaar om de hals. En ze wenen. Ze wenen. En Jacob is gerustgesteld. Zijn broer is niet gekomen om hem te doden. En Esau ook heeft zijn broer omarmd. En toen heeft Jacob een cadeau gegeven aan Esau. En in de oorspronkelijke tekst is dat zo prachtig, dat cadeau, dat bestond hierin, dat het woord cadeau wordt gebruikt, een geschenk, staat: Jacob geeft aan Esau de zegen die hij van God ontvangen had. Oh, is dat niet fantastisch? Dat je elkaar tegemoet kunt gaan en je schrik voor elkaar. En elkaar kunt zeggen van: ik zegen jou in de naam van God de Vader en van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Jacob had een zegen ontvangen, had ervoor geworsteld. En hij gaat zo zijn broer tegemoet. En broeders en zusters, dat is echt verzoening, verzoening. Wees vriendelijk jegens elkaar, zegt Efeze. Vergevend zoals God u vergevend geschonken heeft. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Vergeef en laat je vergeven. Mogen God u helpen en ook mij helpen, ook vandaag nog, in om te gaan met boosheid en ermee naar God te gaan. En één ding is zeker, richt het je niet op jezelf. Want dan ga je daar kapot aan. Dan krijg je psychische problemen. En ik ontmoet ze regelmatig. Hoeveel die zeggen in de psychiatrie ook: ik ben niets waard. En als je ze dan mag zegenen, dan voelen ze zich beter. Zegen en vergeef. Ik weet niet waarom ik dit moet delen. Misschien omdat ik daar zelf mee geworsteld heb. Misschien kunnen jullie er iets mee doen. God zegene jullie. En een fijne, gezegende zondag ook nog. Amen.